Wij vragen u allen, zover het mogelijk is, te gestaan.
U allen deze middag welkom in de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van Martinus Bertus van der Baan. Daarbij betrekken wij ook de meekijkers en de meeluisteraars thuis die op die manier aan ons verbonden zijn. We geven nu het woord en de leiding van deze dienst aan dominee Kiviet.
Geliefde Nelly, lieve kinderen, kleinkinderen, Martijn, Albert, Annelies, familie, vrienden, gemeente. Het is een zware dag, een moeilijke dag. Na alles wat je al mee hebt moeten maken, Nelly en jullie, zo plotseling allemaal, is het vandaag werkelijkheid dat je het lichaam van jullie lieve, zorgzame man, vader en opa moet wegbrengen naar het graf. We hebben geen keus, want de doden kunnen tussen de levenden niet blijven. Maar we mogen dat doen met het woord van de levende God en dat is ook helemaal zoals Bert het zelf gewild had, dat weet ik zeker. En zo mogen we luisteren naar het woord van de Heere. En heel speciaal naar dat woord dat hij zo dikwijls in zijn mond nam. De tekst die jullie geplaatst hebben boven de kaart. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En laat dat vanmiddag een woord voor ons als de levenden zijn. En dan mogen we aan het begin van deze dienst met elkaar uitspreken wat we ook zondags doen. Namelijk dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht. En die ook nu niet zal laten varen wat zijn hand begonnen is. Amen. We zullen zingen gaan. Die bekende maar altijd weer ontroerende woorden uit Psalm 103. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Maar, Heeren gunst, zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. Laten we bidden. Wat zullen we, Heren? Wat zullen we op een dag als deze? Wat weten we ons onmachtig, klein, gering, krachteloos en vergankelijk? Wij nietige mensen, we zongen ervan. We zongen ervan, heren, over ons kortstondige leven. Ook al is dat leven van Bert 79 jaren lang hier op aarde geweest. En had hij bijna de leeftijd van de zeer sterken bereikt, zoals het boek der Psalmen dat bij monden van Mozes zegt. Toch, ach heren, hoe kort van duur, hoe zwak en gering zijn wij mensen. Ook in zijn leven is het gebleken, zoals een bloem die wel sierlijk pronkt, maar die krachteloos is en teer. En er hoeft in ons lichaam maar iets te gebeuren. Een enkele ader hoeft maar verstopt te zijn. En ons hart geeft het op. En daar is de laatste hartenklop. En ons leven vloeit weg. En we zijn er niet meer. Althans, in dit aardse leven niet. En heren, zo is het gebeurd. Enkele dagen na het begin van het nieuwe jaar. Hij is in de gemeente van de Hoflaan hier in Middelharnis. Hij is de eerste geworden. In de rij van meerderen wellicht. Misschien wel een van ons. Maar hoe dan ook, heren. Vandaag zien we terug op het leven van hem die zo zorgzaam als hij was en zo stil als hij zijn weg ging. Er is een eind aan gekomen. En we treuren. En we zijn heel bedroefd. Heren, maar u mogen we met dit alles tot u komen. Tot u, de God des levens. Tot u, die God, heren, in wiens hand ons leven is. Ook dat van ons, zijn nabestaanden. Zijn geliefde vrouw. Met wie hij wel 47 jaren... het huwelijk delen mocht. En de kinderen die uit het huwelijk geboren werden. En de kleinkinderen. In de kring van de familie ook. In de bredere kring van vrienden. En van de gemeente. En van alle relaties waarin wij kunnen staan. Al die banden, heren, zijn doorgesneden. En we moeten straks zijn lichaam wegbrengen naar het graf. En het graf, het zegt nooit, het is genoeg. Wat zullen we? Wat zullen we, heren? We kunnen in onze herinnering allerlei mooie dingen ophalen en die zijn er. En we danken u ervoor dat die er zijn. En dat we ons daarin koesteren mogen en dankbaar gedenken aan hem die zulke plaats in ons midden had. Maar wat zullen we? Wat zullen we, heren, wij, zwakke mensen, zullen we maar doen? En geef dat we het mogen doen. En dat we het mogen doen zoals u dat ons door genade wilt leren. Zullen we maar doen waar de psalm die we vanmiddag mogen gedenken, ogenblik, waar deze psalm ons toe oproept. En nu, wat verwacht ik, o heren? De verwachting van ons hier en nu. Straks zullen we bij het graf staan. En dan zien we in de kuil, heren. En verder komen wij niet. En we moeten het erkennen. De bezoldiging van de zonde. Het loon dat de zonde uitbetaalt. Het is de dood. En verder komen wij niet. En nu, wat verwacht ik, o heren? Wat zal onze hoop nu nog zijn? Mogen we het hart oprichten tot u. Mogen we onze ogen opheffen tot u die in de hemel zit, heren. Gelijk een dienstknecht ziet op de hand van zijn heer. En de dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Totdat ge ons genadig zijt. Ja, heren, daarmee is het gezegd. Uw genade. Uw genade ook in dit uur. In daadwerkelijke troost en ondersteuning. Kracht in onze zwakheid. En we bidden of u dat geven wilt, ook wanneer vanmiddag een ogenblik uw woord zal worden gelezen en we dat zullen overdenken en het best zo zou kunnen zijn dat onze gedachten weg ebben. Maar grijp ons door uw woord, heren, want het is dat woord waardoor u ook vanmiddag tot ons spreken wilt. waarin u troost en kracht, trouwens niet minder ook vermaning en een hartelijke uitnodiging tot ons wilt richten. Laat het zo binnen mogen komen, Heere, en wilt u zo tot ons spreken. En laat uw woord aan die kracht mogen ontvangen die ons iets doet zien van wie u bent. Van wie u wilt zijn in de Heer Jezus Christus. Die het van zichzelf heeft getuigd. Ook toen hij dicht bij een graf stond. En hoe aangrijpend was ook dat in zijn aardse leven toen hij weende. Maar toen hij het getuigde, weet je het dan niet. Zie je het dan niet. Geloof je het dan niet. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Al waren hij of zij ook gestorven. We bidden u voor de brede kring van de familie, waar er al zovelen ontbreken, Heere. En we denken terug aan de broer uit het gezin van der Baan, die onder ons niet meer is. We denken terug aan de zovelen uit het grote gezin van de bakker, waarin zoveel onderlinge banden waren, die ook met elkaar geoefend werden. En de een na de ander. We moeten het zeggen, hij of zij is niet meer. En we voelen de pijn vandaag. En we missen er. Ook vanwege ziekte en gebrekkige gezondheid. O God, gedenkt u ons. In ieder geval, we kunnen er vanmiddag niet meer omheen, Heren. Dat we dwaas zijn wanneer we onze verwachting stellen op het hier en nu. We moeten dat toch vanmiddag wel erkennen. Dat is toch vooral de boodschap. Dat wie meent, Heere, dat zijn geluk en zijn toekomst hier en nu ligt. Ach, hij of zij zal teleurgesteld worden. En we zien het vandaag. Maar wie iets mag kennen van wat de belijdenis van David is, zijn of haar verwachting op u, Heere, om Christus wil, die zal niet beschaamd worden. Wilt u het ons leren? Gedenk allen die op deze dag een taak hebben. De kleinkinderen die opa zullen dragen. We bidden u voor de begrafenisbedienaren, voor de koster en voor de organist en voor ons allen. Geef ons een uur, Heere, in uw huis. Op deze plaats waar Nelly en Bert zoveel jaren zaten. Waar ze hun kinderen ten doop hielden. Waar ze zelf ook gedoopt werden. Wilt u hier ook vandaag uw zegen geven, Heere. Onverdiend. Ja, onverdiend ook vandaag. Trouwens, Heer, als u het geeft, dan is het verdiend. Dan is het door een ander verdiend. Door hem die de dood inging, maar die het leven is. Bedien ons uit hem. Tot verheerlijking van uw naam. En tot troost van onze droefheid. Tot zaligheid ook. Laat zo in deze moeilijke weg uw zegen ontvangen worden, Heere. En dat om Jezus wil. Amen. We gaan het woord van de Heere lezen. En we doen dat uit Psalm 39. En nadat we deze psalm gelezen hebben, zingen we Psalm 39, het derde vers. Daarvoor staan we mee, het derde vers. En daarna wil ik nog een gedeelte lezen uit Johannes 11... Dat is niet afgedrukt in de liturgie, maar ik heb dat ertussen gevoegd. En daarna zingen we dan het vijfde vers. We lezen Psalm 39 en zingen Psalm 39 vers 3. We lezen gedeelte uit Johannes 11 en zingen dan Psalm 39 vers 5. Allereerst de aangegeven psalm. Dat is een psalm van David. Voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat van mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen ze ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. En stel mij nu niet tot een smaad voor de dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijd ge iemand met straffingen om de ongerechtigheid. Zo doet ge zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed. En neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af. Dat ik mij verkwikke. Eer dat ik heen ga. En ik niet meer zij. Johannes 11, vanaf vers 19, enkele versen. Het is de geschiedenis waarin de Heer Jezus geroepen werd naar Bethanië, omdat Lazarus, de broer van Martha en Maria, zo ernstig ziek was. Maar er gingen dagen overheen en de Heer Jezus kwam niet. Tot de vierde dag, toen kwam hij. Vers 19. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze hen vertroosten zouden over hun broeder. Martha dan, toen zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus: Heere, was u hier geweest, zo was mijn broeder niet gestorven. Maar nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zei tot haar: uw broeder zal weer opstaan. Martha zei tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ter laatste dagen. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zei tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Amen. Het is de inhoud van het achtste vers. Het achtste vers van Psalm 39. Dat jij, Nelly, en jullie, kinderen en kleinkinderen, boven de kaart van het overlijden van jullie en onze geliefde Bert hebben geplaatst. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. We hebben het, geliefde aanwezigen, jullie, familie. We hebben het in ons leven al heel wat keren gezongen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, zo knakt haar steel. En dan lezen we in de onberijmde psalm. Haar plaats kent haar niet meer. Zo zelfs. Niet alleen men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer, maar aangrijpender nog, de plaats waar ze stond, kent haar niet meer. Zo zal het met ons allen ooit gaan. Daar waar we ooit verkeerden, waar we werkten en bezig waren, waar we woonden, of onze zitplaats hier in de kerk, er zal ooit een tijd komen dat niemand meer aan ons denkt. Zo vergankelijk is ons bestaan. Ja, we zingen het en we hebben het al heel wat keren gezongen. Maar Nelly, vandaag is het anders. Vandaag gaat het om je man en om jullie vader en opa. En dan voelt het toch wel een beetje anders, denk ik. Hoewel, in de kring van de familie is al heel wat gebeurd. Al heel wat gebeurd. Maar nu komt het voor jou wel heel dichtbij. Het aardse leven van Bert van der Baan is een eind gekomen. En terecht typeerden jullie het met geheel onverwachts. Ja, zo was het. Donderdagmorgen, 6 januari, rond 8:00. Onverhoeds gebeurde het dat zijn hart het begaf. En er zijn nog allerlei pogingen gedaan. Ja, je hebt het me verteld. Er zijn nog allerlei pogingen gedaan die dag in het ziekenhuis om hem weer tot leven te wekken. Maar het leven vloeide weg. Het mocht niet baten. En hij stierf. Zo gold het. 79 jaar oud. Achteraf bezien, maar dat is altijd achteraf. Achteraf bezien had zijn hartfalen zich eigenlijk al wel aangekondigd. Zijn krachten werden de laatste tijd aanmerkelijk minder. En zijn lichamelijke conditie ging snel achteruit. Maar met elkaar hebben we het niet beseft hoe dichtbij de dood was. Als ik iets over jou en jullie Bert mag zeggen. Hij was een lieve, zorgzame vader. Toch, lieve, zorgzame vader. Zoals, en dat zeg ik ook, zoals Bert een lieve, zorgzame vrouw had. Ook. Ik zou dat aan je kinderen kunnen vragen en ze zullen het zeker beamen. Wat hadden jullie het goed met elkaar? Je ging zonder veel rumoer je weg. In stilte, samen, in de kring van je gezin, in de brede kring van de familie. Bert, de middelste zoon van het gezin van der Baan. En de enkele ring in Sommersdijk. Ik kwam er wel eens. Want ik was vriend met Maarten. Een paar jaar. Ik kwam er wel eens. Ik heb me laten vertellen, en achteraf constateer ik dat wel. Ik heb me laten vertellen dat hij veel bij Opo Groenendijk was. En de Ouderlandse dijk. En daar zag ik hem ook als kind meermalen. Als mijn vriendje Maart me meenam naar Opoe. Ik weet het nog dat we op een, en misschien weet Maart het zelf ook wel, op een nieuwjaarsdag daar gingen waar de Groenendijk, de familie Groenendijk zat en Bert ook. Bert maakte nooit veel lawaai. Hij ging rustig zijn eigen weg. Ik typeer hem wel als een echte sommerdikker. Dat was hij. Na de schoolopleiding ging hij het spoor van zijn vader en anderen van de familie. En samen met broer Jaap die ook alweer enige tijd geleden overleed. Samen met broer Jaap koos hij voor de teelt van witlof en later bloembollen. Op diverse lapjes grond rond het dorp en in een loods aan de dorpsweg en aan de molenweg. Wel jammer dat na verloop van tijd de verdienste in die teelt afnam. Hij ging werken in het papierwarenverbrijf van gebroeders de Waal aan het haveneind. Als ik het goed heb, was hij zelfs de opvolger van mijn eigen vader, die met vervroegd pensioen ging. Maar eind jaren 90 kwam ook daar een eind aan. De fabriek hield op te bestaan. En ondanks allerlei pogingen is Bert niet meer aan de slag kunnen komen. Dat was wel bitter en naar. En toch, Bert en Nelly waren niet opstandig. En ik heb het opgetekend uit jouw mond, Nelly, wat je zei. Nelly, zo zei Bert het, niet schelden, maar handen vouwen. En dat typeerde hem toch wel. En als een stilte, niet schelden, geen rumoer maken, maar handen vouwen. De laatste jaren werd Bert zichtbaar ouder. Een versleten rug en toenemende vermoeidheid. En het laatste jaar kon hij zelfs niet zonder rollator. Al eerder was de volkstuin opgegeven en de blokjes omlopen werden gaandeweg kleiner. In geestelijk opzicht wist Bert best wat nodig was. Hij wist ook wie hij nodig had. En heel af en toe sprak hij daar wel over. Met niet zoveel anderen, want de verenigingsmens was hij niet. Maar de gemeente droeg hij op zijn hart. En er was geen zondagochtend waarin hij de dominee samen met Nelly en de kinderen aan de Heere opdroeg. Dat was ontroerend. Bert liet zich moeilijk in zijn hart zien. Maar bij diverse gelegenheden was er toch af en toe één tekst uit de psalmen die hem kenbaar bezig hield. Het is de tekst die jullie boven de rouwkaart plaatsten. En waar we vanmiddag een ogenblik bij stilstaan. Psalm 39, vers 8. Een woord dat juist vandaag wel heel bijzonder op zijn plaats is. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Het is een psalm waarin blijkt dat de dichter David in buitengewoon moeilijke omstandigheden is. Er liggen zware dingen op zijn hart. En aan het begin van de psalm spreekt hij zichzelf als het ware aan. Hij spreekt zichzelf toe. Hij zegt, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren. En dat terwijl de goddeloze tegenover hem is. Er komt van alles op hem af. En hij voelt zich gedrongen om dingen te gaan zeggen. Om misschien wel zijn emotie te laten blijken. Maar hij bidt de Heer en hij zegt het tegen zichzelf. Heere, bewaar me ervoor dat ik niet ga zeggen wat mij niet past. En ondertussen, er zijn zoveel moeite en zorgen dat hij... En dat is het derde vers, dat hij zegt, ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede. Mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Er is heel wat gaande. Wat het precies is, we komen er niet helemaal achter. Maar als we het vervolg van de psalm lezen, dan blijkt toch dat het David brengt tot de gedachten met het oog op het einde van zijn leven. Zijn vergankelijkheid en de broosheid van zijn bestaan. Want, slot van vers 4. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat van mijn dagen zij. Dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. En daar is het mee gezegd. dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Wanneer we dat vijfde vers, geliefden, wat oppervlakkig lezen, dan lijkt het wel alsof David de Heere vraagt: Heere, wilt u mij nou maar bekendmaken wanneer ooit het einde van mijn leven zal zijn? Het lijkt wel alsof David vraagt om op een briefje te krijgen, bij wijze van spreken, de datum van de laatste dag van zijn leven. Maak mij bekend mijn einde en welke de maat van mijn dagen zijn. Maar dat bedoelt hij niet. Wat hij wel bedoelt, dat is: Heere, ik besef. Ik besef dat het nodig is dat u het zelf op mijn hart legt om te bedenken dat ik vergankelijk ben, Heere. Ik ben geneigd om het te vergeten. Ik ben een mens die zomaar verder leeft. Maar wilt u het op mijn hart leggen, Heere? Dat het in mijn overweging aanwezig is. Nou, we kunnen van daaruit wel een lijn naar onszelf trekken. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat van mijn dagen zij. Dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Laat het vanmiddag maar eerlijk tegenover elkaar zeggen. Ook ik en u en jullie, kleinkinderen, we zijn allemaal geneigd om in onze gedachten de dag van onze dood maar uit te stellen. Daar denk je toch niet snel aan. En daar denk je toch niet graag aan. Dat wil je toch liever vergeten. Daar word je zo somber van. Daar word je zo zwaarmoedig van. Dat maakt het leven zo duister. En dat terwijl de praktijk van het leven, en deze week heel in het bijzonder jullie en ons met elkaar, de praktijk van het leven onze neus telkens op die werkelijkheid drukt. Trouwens niet alleen deze week. Sla de krant eens op. Elke dag opnieuw toch. Bladzijden vol rouwadvertenties. We kunnen er toch niet omheen dat we sterfelijke mensen zijn. Wel, dat vraagt David. Heere, leg het maar op mijn hart. Maak mij bekend mijn einde en welke de maat van mijn dagen zij. Trouwens, zegt de Bijbel het anders? Nee, juist de Bijbel zegt het. De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan door de straten. We kunnen er toch niet omheen? En in het Nieuwe Testament, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En in het boek van de Psalmen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand. Niemand van ons. David beleidt het in vers 6. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Wat is dat? Een handbreed? Moet je dan zo kijken? Of zo? Nou, hoe je het ook doet. Maar het is smal. Het is... Ach, wat stelt het voor? Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Toch? 79 jaar? Nou ja, misschien zeggen de mensen wel toch nog wel een aardig mooie leeftijd. Toch 79 jaar? Bijna 80 jaar. Ach, wanneer we terugkijken. Jullie waren 47 jaar getrouwd? Ja, 47. Ach, het was toch zo om, of niet? Het was toch een schaduw? Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. En David vraagt in die versen 6 en 7, of 5 en 6. Hij vraagt: Heere, druk het op mijn hart. Geef dat ik er niet aan voorbij leef. Geef toch, Heere, dat ik de werkelijkheid van mijn leven onder ogen zie. Bewaar me toch voor een oppervlakkig leven, Heere. Wat is het nodig om onze dagen te tellen? Wel, ja, misschien zeg je, maar u zou toch over vers 8 spreken? Ja, nou, het is in dat verband. Het is in dat verband dat David zegt, tegen die achtergrond van de broosheid en de vergankelijkheid van ons korte aardse bestaan. Het is in dat verband dat hij zegt: en nu, Wat verwacht ik, o Heere? Wat verwacht ik, o Heere? Als je daarop ziet. En als dat nou het enige is. Als dat nou je leven is. Dat vergankelijke, korte leven. Niet meer dan een handbreed. Wat hebben we dan nog maar te verwachten? Eén ding is zeker. We zullen allemaal sterven. En weet je? Weet je? We zijn er nog nooit zo dichtbij geweest. Martijn en Albert en Annelies. We zijn er nog nooit zo dichtbij geweest als vandaag. Als we straks bij het graf van opa en van jullie vader zullen staan. Dan geldt het van ons allemaal. Ooit zal daar onze plaats zijn. En wat heb ik dan nog te verwachten? Wat heb ik dan nog te verwachten? Wel, zegt David. Dan kijk ik omhoog. Dan zie ik hoger. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Tegen de achtergrond van de broosheid en de vergankelijkheid van mijn tijdelijke bestaan. Heere, ik moet het van u hebben. Mijn hoop, die is op u, Heere. Nou, dat is het eerste. Dat is het eerste. De achtergrond van dat achtste vers. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Maar er is nog een tweede. En dat hangt wel met dat eerste samen. Want tussen de versen 5 en 6 en 8 staat het zevende vers. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen ze ijdelijk. Men brengt bijeen. En men weet niet wie het naar zich nemen zal. Ja, dat gaat nog dieper. Dat wijst niet alleen op de broosheid en de tijdelijkheid van ons leven. Maar ook daarop, ja, hoe moet ik het zeggen? Op de ijdelheid. Op de leegheid van het leven. Nou, zeg je. Ach, we hebben zoveel ontvangen. We mochten zoveel jaren lief en leed delen. En we hebben de kinderzegen ontvangen. En we hebben ons mogen verheugen in 3 kleinkinderen. En ja, toch zegt David het. Immers wandelt de mens als in een beeld. Wat bedoelt hij daarmee? In een beeld. Wel, dan bedoelt hij, de mens wandelt als in een droombeeld. In een droomwereld. Een wereld, als je niet oppast, een wereld die niet de echte is. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen. En men weet niet wie het naar zich nemen zal. Neem dat niet waar. Om ons heen. En misschien ook wel in je eigen leven. Je bent druk bezig. Je bouwt een bedrijf op. Of je probeert er het beste van te maken. En toch nog een paar centen te verdienen. Wel. En als we niet oppassen. Dan zijn we er zo mee bezig. Alsof dat het een en al is. Ik lees het in Psalm 49. Dat daar iemand zegt, zelfs zingt. Mijn huis zal eeuwig staan. En van kind tot kind gedurig overgaan. Trouwens, heeft de Heer Jezus niet die gelijkenis uitgesproken over die dwaze man? Die man die aan het eind van het seizoen zoveel tarwe had binnengehaald. En de oogst was zo voorspoedig geweest. Dat hij schuren en ruimte in de schuren tekort kwam. Hij, die man die zichzelf gelukkig prijst. Omdat hij veel goederen heeft. Nu kan hij rust gaan nemen en van het goede gaan genieten. Maar het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. Ijdelheid der ijdelheden. Lucht. En leegte. En meer niet. Wel, zegt David. Pas op. Pas op. Mens. Je leeft in een droomwereld. Je brengt bijeen. En je weet niet eens wat er daarna gebeuren zal. En wie het naar zich nemen zal. En inderdaad. Als dat nou het enige is. O, wat heb je dan een schamelportie. Dan blijf je met lege handen over. Wanneer we gestorven zijn. Ja, aangrijpend. Wanneer we gestorven zijn. En onze handen worden samengelegd. dan zit daar niks in. We kunnen, lieve mensen, naar de eeuwigheid niks, werkelijk niks meenemen. En wanneer we denken van wel, of handelen alsof, wel zegt David, we wandelen als in een beeld, een droombeeld, een droomwereld. Maar eens zal blijken dat het niks, werkelijk niks voorstelt. Wel nu, dat is het tweede. Vanuit die werkelijkheid, tegen die achtergrond, beleidt David in vers 8. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Wat zal me nou echt gelukkig maken? Waar zal ik nou mijn houvast aan ontlenen? Wat zal me nou troost bieden? En dan ziet David omhoog. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u, Heere. Bij alles wat het leven mij geeft. Goede dingen, ach, maar laten we bedenken dat het ooit voorbij gaat. Uiteindelijk valt het de mens uit handen. Nou, dat is was het tweede. Het eerste dus, de kortheid en de vergankelijkheid. En het tweede, de ijdelheid en de leegheid. Maar dan is er nog iets. Dan is er nog iets. Tegen de achtergrond waarvan David het beleidt. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Lees eens het vers wat erop volgt. Dan gaat hij nog dieper. Verlos mij van al mijn overtredingen, o Heere. David, o, hij weet zich een sterveling. Hij beseft dat het leven hem ten diepste niks bieden kan. En hij weet ook dat het allemaal ijdel en leeg is in zichzelf. Maar wat hij vooral weet, en dat beleidt hij in deze psalm, dat hij een overtreder is. Dat hij een zondaar is. Dat hij voor de heilige God niet kan bestaan. Verlos mij van al mijn overtredingen. In mijn verhouding tot de Heere is dat het meest aangrijpende. Ik kan voor de heilige God niet bestaan. En als David dat hier beleidt in dat negende vers, in deze psalm maar met een enkel woord, maar het heeft grote diepte en een geweldig gewicht, dan horen we in die ene belijdenis van het begin van vers 9, horen we zoveel belijdenissen meer meeklinken die vanuit het hart van dezelfde David ooit opklommen. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, hoor hoe een boeteling pleit. Verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. En dan die andere psalm, waarin hij vanuit de diepte tot de Heere roept. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Want Heere, als u mijn ongerechtigheid, niet alleen de kortheid van mijn leven en de vergankelijkheid ervan, niet de leegheid van dit aardse bestaan alleen, maar als u, Heere, mijn ongerechtigheden gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan, Heere. En tegen die achtergrond vooral beleidt David het. En nu, wat verwacht ik, o Heer? Nou, als je dat nou ziet, die vergankelijkheid, die leegheid, maar vooral dat zondige bestaan, die vuile bron van al mijn wanbedrijven, wat kan ik dan nog voor verwachting hebben? Wat verwacht ik dan, Heer? Ach, als ik mijn leven overzie, dan moet ik erkennen dat ik het allemaal verknoeid heb. Dat ik uw wet overtreden heb. Dat ik uw verbond verbroken heb. Dat ik voor u de heilige God niet kan bestaan. En dat ik al mijn misdaden, Heere, niet meer kan herstellen. Verwachting? Er is geen verwachting, o Heere. Verwachting? Bij mij vandaan? Dat is een belijdenis. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Je vertelde, Nelly, dat jullie over deze dingen wel eens spraken met elkaar. En dan klonk het uit de mond van Bert eigenlijk hetzelfde. Het zal van de Heere moeten komen, Nelly. Want bij ons vandaan wordt het helemaal niks, toch? Het wordt helemaal niks. Nou, zo was het bij David. Als David zijn leven overzag. Hij was de gezalfde des Heeren. Hij was de man naar Gods hart. O, zeker. Hij was lieflijk in psalmen, zeker wel. En toch. Een overtreder van Gods wet. Wat verwacht ik, o Heere? We kijken elkaar vanmorgen aan, vanmiddag. Herkent u het? Zeg je maar dat is mijn leven. Dat is mijn bestaan. Als ik op mezelf zie, is er geen verwachting. Mag ik u bij de hand nemen? Mag ik u meenemen naar het tweede gedeelte van vers 8? David zegt, en dan ziet hij omhoog. Mijn hoop, die is op u. Hoe kan dat? Is daar grond voor? Zou dat kunnen? Geen verwachting en toch verwachting. Geen hoop en uitzicht en toch hoop en uitzicht. Het is niet voor niks. En dat zul je wel begrijpen. Het is niet voor niks dat ik, toen ik vanmorgen nog eens nadacht over wat ik vanmiddag zou gaan zeggen, dat ik dacht, ik ga er toch nog wat bij lezen. Ik ga nog de stem laten horen van hem die op zichzelf kon wijzen. De Heer Jezus Christus. Hij die ook was op een plaats waar er geen verwachting was. Martha en Maria, ze hadden geen enkele verwachting meer, want hun broer was gestorven. Hoe moest dat nu? Martha ging de Heer Jezus nog tegemoet. Maar Maria, nou, ze was verdoofd door rouw en ze bleef in huis zitten. En toen kwam de Heer Jezus. En als wij vandaag bij elkaar zijn, laat ik het dan nu maar zo zeggen. Het is al maar een enkele week geleden toch. Dat het kerst was. Het is kerstfeest geweest. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel al, gij volken. En gij, mijn zielen, bid het aan. Hij is gekomen. Gods eigen zoon. De belofte van Jesaja is vervuld. Het volk dat in duisternis is gezeten, zal een groot licht zien. En het volk dat gezeten is in het land, hoor je het? Van de schaduw van de dood. Over hen zal een licht schijnen. Hij is gekomen. En hoe moest Jozef zijn naam noemen? Op de 8e dag toen hij besneden werd? De engel had het gezegd tot Maria. En ook nog eens een keer gezegd tot Jozef, ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Van die overtredingen waar David belijdenis van doet. En als ik het nou goed lees, hier in dat 9e vers, dan wijst dat eerste woord al op hem. Verlos mij van al mijn overtredingen, dan wijst het op hem. Die gekomen is als de verlosser, de zaligmaker. Hij die redt van het verderf. En hij die gekomen is. Ja, hij heeft het gezegd. Martha, wat zie je naar beneden? Wat ben je bedroefd? Martha toch, kijk eens hoger. Zie eens op mij. Weet je wie ik ben? Zal ik het zeggen? Ik ben de opstanding en het leven. En wie nou in mij gelooft? Wie in mij gelooft, geloof, ach, wie in mij gelooft, die nou niet meer buiten mij kan blijven. Wiens leven, ach, doodloopt, wordt niks. Geen verwachting en geen hoop, maar wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij of zij ook gestorven. En dan ziet de Heer Jezus Maria aan. Nou, denk niet dat de Heer Jezus een bril droeg. Maar wanneer hij het had gedaan, had hij zo gedaan. Maria, kijk eens naar mij. Geloof je dat? Geloof je dat, Maria? Wel, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Wel nu, vandaag zijn we bedroefd. En morgen zijn we het nog. En overmorgen nog. Maar dat is niet het enige. Er schijnt licht in de duisternis. Want hij is gekomen. En hij breidt zijn armen uit. En hij zegt, kom dan herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast. Allen die bedroefd en neergebogen zijn. Vanwege die vergankelijkheid, zeker. Vanwege die duisternis en die dood, zeker. Vanwege je zonden en je overtredingen. Kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust en vrede en troost en zaligheid geven. Maar dan is het wel zaak om daarmee niet te wachten tot het uur van je sterven. Want dan ben je te laat. Dan ben je te laat. De dag van het welbehagen is deze droevige dag. Het uur waarop hij het zegt. Zoek mij toch en leef. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, redt van alle zonden en redt van de dood. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? Hij zegt het. Ik ben de opstanding en het leven. En daarom. En nu. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En die hoop, die zal hij niet beschamen. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere, uw licht wil schijnen in de duisternis. En het evangelie van het leven klinkt tegen de achtergrond van de dood. Zo wilt u uw genade tonen. Zo wilt u bijstand verlenen. Zo wilt u troosten in ons verdriet. Zo wilt u opbeuren. Heere, als wij door onze knieën zakken. Als de krachten uit ons lichaam wegzinken. Als wij het niet op de been kunnen houden. En als onze verwachting helemaal ingezonken is. En nu, wat verwacht ik, o Heere? O Heere, mijn leven, het is een vergankelijk leven. En mijn leven, Heere, o, het is vol van ijdelheid en het lijkt wel wat. Maar uiteindelijk zal het me niet kunnen schenken wat waarlijk zin en vrede en troost geeft. En mijn zonden, mijn overtredingen, Heere. Ach, verhoor mij toch, zie mij toch aan. Zo wilt u het leren, Heere. Zo hebt u het ook David geleerd. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Wilt u met ons zijn? Ook met ons meegaan naar de begraafplaats. Ons in alle dingen leiden en ondersteunen. Wees met hen die daar een taak hebben. En zie op ons neer in uw gunst. O Heere, wees ons een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar ons hart steeds en ook vandaag toevlucht vindt in smart. Amen. Wij zingen die psalm. Het is het tweede vers van psalm 71.
Familie, vrienden, meekijkers en meeluisteraars thuis en verdere aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats te Sommelsdijk. Mogen wij u vragen, nadat Bert door zijn familie zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen. Het is de bedoeling, indien het mogelijk is, met eigen vervoer aan te sluiten. De woorden die op de begraafplaats gesproken worden, kunnen hier in de kerk en thuis worden meebeluisterd. De tijd tussen het vertrek van hier, van de kerk, naar de begraafplaats is ongeveer 20 minuten. En dat is een mededeling voor de luisteraars thuis. Wij vragen nu Nelly, de kinderen en de kleinkinderen hier vooraan plaats te nemen en gelijktijdig met het uitleiden en uitdragen aan te sluiten. De overige familieleden en aanwezigen nog even te wachten tot nadere mededelingen. Mogen wij u verzoeken, zover het mogelijk is, weer te gaan staan. U mag weer plaatsnemen. Dan de volgorde naar de begraafplaats. Allereerst mevrouw Van der Baan met haar kinderen en haar kleinkinderen. Vervolgens de familie Van der Baan. U mag gaan. Familie De Bakker. dominee Kiewiet en kerkenraad. En tot slot ook alle verdere aanwezigen. Nelly, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, dominee Kiewiet, kerkenraad, meeluisteraars en verdere aanwezigen, het lichaam van Martinus Bertus van der Baan zal nu aan de schoten der aarde worden toevertrouwd. Mogen wij nu wederom het woord geven aan dominee Kiewiet.
Wordt van mij verwacht dat ik nog iets zeg. We zouden ook een poosje stil kunnen zijn. Vinden jullie niet, Martijn en Albert en Annelies? Best heel wat, hè, als je hier aan de rand van het graf van je opa staat, hè. Het is daarnet wel heel plechtig gezegd. We vertrouwen hem aan de schoot van de aarde toe. Ja, maar het betekent wel dat we hem begraven. Dat had de Heere natuurlijk al gezegd, dat weten jullie ook wel, denk ik, hè. Toen wij gezondigd hadden, wij mensen, toen had de Heer het gezegd. Je bent niet meer dan stof. En tot stof zul je terugkeren. Nou, dat maakt het vandaag wel tot een hele droevige dag. En we mogen best huilen. En dat mag je ook nog wel een poosje blijven doen. Want je had een hele lieve opa en een fijne vader. En een zorgzame man. Broer, zwager en wat al niet. En wij gaan straks weg. En hij blijft achter. Is dat alles? Moet die dominee dat nou zeggen? Zijn we daarvoor hier plechtig rond het graf? Er is meer te zeggen, jawel, er is meer te zeggen. Maar dan toch weer opnieuw tegen de achtergrond waar we het er net over hadden. Dat ons leven kort is en vergankelijk en betrekkelijk. En we zien het voor ogen en we kunnen er echt niet meer omheen. Laten we het blijven bedenken. Maar er is meer te zeggen. Ja, ook dat, dat het is vanwege onze zonde. Oh, vreselijk is dat. Dat is toch verschrikkelijk? Dat wij God verlaten hebben en dat we voor de dood hebben gekozen. Want dat is het. Dat is het. En toch is er meer te zeggen. En dan doe ik dat opnieuw uit een van de psalmen. Ik zal het maar kort doen hoor. Het is een beetje koud en zo. Het gaat niet om de lengte. Het valt niet mee om hier te staan, Nelly. Gelukkig word je ondersteund door je dochter en je schoondochter. En dat is heel mooi. Maar ik zal het niet te lang maken. Maar het heeft wel gewicht. Het heeft wel gewicht. En dan lees ik een klein stukje voor van een man die wist, die van tevoren al wist, dat ooit zijn hart zou stilstaan. Daar spreekt hij over. Daar zingt hij zelfs van. Kun je daarvan zingen? Dat je hart ooit zal stil zijn? Is dat iets om te bezingen? Ja, ja. Ik zal het eerst voorlezen en dan zeg ik er nog heel kort iets van. Hij zegt, wie heb ik nevens u, wie heb ik behalve u in de hemel? Nou, dat is een vraag, daar had hij maar één antwoord op. Niemand dan alleen God. En wie heb ik behalve u op de aarde? Nou, daar kunnen we heel wat andere antwoorden op geven. En toch, het antwoord van deze man was Asaf, die heel wat meegemaakt heeft in zijn leven. Het antwoord van Asaf was ook niemand. Niemand dan u, ten diepste, Heere, niemand dan u. Nevens u, naast u, behalve u, lust mij ook niets op de aarde. Als je in mijn hart kijkt, diep in mijn hart, wel, dan kom je het daar tegen. Dat God daar woont. God door zijn geest en door zijn genade. Als dat zo is, dan kun je leven en dan kun je ook sterven. Nou, dat zegt hij dan ook. Hij zegt, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Hoor je het? Bezwijkt mijn hart. Die laatste klop van mijn hart, zal dat ooit gebeuren? En het zal ooit gebeuren. Het zal van ons allemaal ooit gebeuren. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Nou, wat dan? Wat dan? Wat verwacht ik, o Heer? Wat dan? Nou, zegt Asaf, dan is God de rotsteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. Die God is mijn bezit. En ik ben het bezit van die God. Dat is genade. Nou, dan kun je leven en dan kun je sterven. Zo is God de rotsteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. En waar ligt dan het geheim? Wel, dat heeft hij hier al geleerd. Dat leer je niet pas op je sterfbed of op je laatste minuut. Nee, dat leer je hier. Als je misschien 21 bent. Of 12. Of 9. Of 47. Maar het moet wel gebeuren. En dat zo snel mogelijk. Want, zegt hij, die verre van u zijn, dus bij wie de Heere niet in zijn hart woont, die verre van u zijn, die zullen vergaan. Dan is dit het laatste. Nou, het laatste? Nee, dan moet ik er nog wat anders achter zeggen. Dan zul je in de eeuwige dood terechtkomen. Oh, vreselijk, verschrikkelijk. Die verre van u zijn, die zullen vergaan. Want gij roeit uit wie van u afhoreert, lees ik hier in deze vertaling. Dat betekent wie van u niks wil weten. Maar, zegt hij, maar wat mij betreft, mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. Pas in de eeuwigheid? Nee, nu al, hier en nu. Het is mij goed nabij God te zijn. En dat betekent, ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere. Om al uw werken te vertellen. Daar ga je van praten. Daar ga je van spreken. Dat hou je niet voor jezelf. En zeg je, joh, weet je dat er uitkomst is? Weet je dat er toekomst is? Weet je dat dit leven niet het laatste is? Weet je dat God een God van genade is? Weet je dat de Heere Jezus de opstanding en het leven is? Weet je dat? Wel, vandaag zeggen we tegen elkaar. Hij is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, ja, die moet wel een keer sterven. En die zal toch niet sterven, die ontvangt het leven, het eeuwige leven. Nou, bij alle verdriet worden we daar vandaag jaloers op, of niet. Dat geeft perspectief. En dat geloof, dat belijden we. Terwijl we erkennen, laat ik dat ook nog zeggen, terwijl we erkennen dat de Heer dan ook met je mee wil gaan, Nelly, en met de kinderen, en je alles wil geven wat je nodig hebt, want hij wil een man voor de weduwen zijn. Het is wat. Het klinkt wel raar, denk ik, hè, wanneer je als weduwe wordt aangesproken. Maar het is niet anders. Maar er zit die troost in dat God een man voor weduwen wil zijn. En een vader voor degenen die geen vader meer hebben. En de Heere wil zelfs, het klinkt een beetje raar, toch zeg ik het maar. Dan wil de Heer een opa zijn voor wie geen opa hebben. Nou, dan ben je goed af. Nou, dat geloof, dat belijden we. We doen het met de kerk van alle eeuwen. En we belijden met mond en hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, die zelfs is neergedaald tot in de hel, maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die is opgevaren tot in de hemel en die nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij altoos leeft om voor de zijnen te bidden. En hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden en dan zullen alle graven openkomen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Geloof je dat? Amen.
Er zal nu een dankwoord worden gesproken door de schoonzoon Maarten Baan.
In ons verdriet om het overlijden van Ma, haar lieve man, onze vader, schoonvader en opa, willen wij u hartelijk bedanken voor het meeleven. De hulpdiensten die snel ter plaatse waren om de eerste hulp te verlenen. Personeel van het Maastad ziekenhuis voor de liefdevolle verzorging na de hartstilstand die hij kreeg. Dank aan de kerkraad voor de afgelegde bezoeken iedere avond bij Ma aan huis. We hebben dit erg gewaardeerd. Dominee Kiewiet, dank voor uw bezoek en het leiden van de rouwdienst en de begrafenis. Paul Kiewiet, hartelijk dank voor het orgelspel tijdens de rouwdienst. De Kosters, Frans en Bart en Rina, dank voor jullie hulp. Jan van der Slik en zijn medewerkers ook hartelijk dank voor alle goede zorgen rondom de begrafenis. Fijn dat u er was voor ons en de goede begeleiding die wij kregen. Familie van der Baan en familie de Bakker voor het meeleven en de bezoekjes aan huis. Buren van de Berkelaan en de Luisterbestweg, gemeenteleden en iedereen die heeft meegeleefd door middel van bezoekje, kaart of telefoontje, hartelijk dank hiervoor. U allen voor uw aanwezigheid bij de rouwdienst en de begrafenis. Het heeft ons goed gedaan. Bovenal dank aan de Heere die ons de afgelopen dagen de kracht heeft gegeven om alles te kunnen dragen. Ik dank u.
Familie, vrienden, meeluisteraars thuis, verdere aanwezigen, dan is hier mede een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij u vragen ons wederom te volgen om mee te gaan naar de zaal van de kerk, waar allereerst ouderling van Dis de plechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en dankgebed. Aansluitend zal u allen eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden en daarna is er alsnog gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie met het verlies te condoleren. Het is nu de bedoeling dat Nelly met haar kinderen en kleinkinderen als laatst hier bij het geopende graf van haar geliefde man en hun lieve vader en opa afscheid nemen. Voor de overige familieleden en aanwezigen is er ook nog een keer gelegenheid om op uw eigen manier van bed afscheid te nemen. En daarna kunt u alvast op uw eigen gelegenheid naar de zaal van de kerk gaan.
Wij geven nu het woord aan ouderling van Dis.
Ik wilde met u lezen Psalm 84. Voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want de Heere, want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zullen wij danken. Barmhartige, eeuwige, almachtige God in de hemel, wij komen voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze begrafenisplechtigheid. En hoe past het ons, Heere, u te danken dat alles in orde mocht verlopen? Hoe past het ons u te danken dat u ons uw woord gegeven hebt? En dat woord wat ons sprak van de mens, zo zwak, zo nietig, zo zondig, zo schuldig. Maar we hebben zojuist ook mogen lezen, wel gelukzalig is die mens die op de Heere vertrouwt. Heere, nu bidden wij van u, of de weduwe met haar kinderen en kleinkinderen en allen die om haar heen staan, dat mogen beoefenen, op u vertrouwen. Heere, want tot wie zullen we gaan? U hebt immers de woorden van het eeuwige leven. En wij danken u dat u ons dat hebt laten weten. Ook vanmiddag. Schenk ons allen de genade van uw Heilige Geest. En vervult u ons allen met uw liefde, met uw genade. Wees nu met ons het verdere van deze dag. Wilt u een ieder geleiden en vergeef al het verkeerde van ons. Om Jezus wil. Amen.
Er zal u nu eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden. Daarna is er gelegenheid tot condoleren of kunt u tegelijkertijd van de familie afscheid nemen.